Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in de eeuwigheid, en die niet laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. We gaan zingen van Psalm 146, het lied dat de kinderen op school moeten kennen. Psalm 146, het eerste vers, prijs de Heer met blijde galmen. Psalm 146, vers 1. Stellen we ons onder de tucht en de belofte van de wet des Heren, waarna we zingen van Psalm 119, daarvan het achtste vers. Ik zal, o God, bepeinzen uw wet. Psalm 119, het achtste vers, na de lezing van de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zevende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. En de Heere vatte de wet al dus samen. Gij zult lief hebben de Heere uw God. Met geheel uw hart. En met geheel uw ziel. En met geheel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Zullen we samen bidden, gemeente. Almachtige en getrouwe Vader in de hemel. We danken u eerbiedig dat u het ons geeft dat we elkaar vanmorgen hier weer mogen ontmoeten in de Laankerk. Bijeengekomen rondom uw woord en eeuwig blijvend getuigenis. En Heere, dan mogen we u eerbiedig danken voor alle zegeningen die u ons schonk in de week die voorbij is. Heere, dat we er ook oog voor mogen hebben en mogen opmerken hoe uw hand ons leidde in alle dingen, ons ook alles schonk wat we nodig hadden. Dat we ook mochten zien hoe ver uw zorg gaat, ver boven bidden en denken uit. Heere God, dat het toch zo mag zijn dat de zegen die we uit uw hand ontvangen niet maakt dat we ons verheffen en langs u heen leven, maar dat we ons oog daar ook bij voortduring voor openen. Heere, wilt u ook zijn met hen vanmorgen die in ons midden zijn en misschien een bezwaard hart hebben over alles wat er is gebeurd in het leven, misschien ook in de week die voorbij is gegaan. Heere God, dan vragen we het ook eerbiedig van u, dat we ook met alle zorg en alle verdriet vanmorgen voor uw heilige aangezicht mogen komen. En Heere, u beveelt het in uw woord. En u zegt, wees niet bezorgd, maar laat al uw begeerte met bidden en smeken en met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Jezus Christus. Heere God, dat is een weg die we dan gaan in het geloof. Dat komt niet uit onszelf op, Heere God. Dat is de zegen die u schenkt. En dat smeek u ook vanmorgen af. Ook als we met elkaar uw woord gaan openen, lezen en overdenken. Of u daar zelf ook in mee wilt komen. En of dat woord dat ook mag werken. Dat we de dingen los mogen laten en in uw hand mogen leggen. Wat voor zorg het ook mag zijn over het leven, over de gezondheid, over de kinderen, over het werk. Over zoveel dingen, Heere God. Het kan ook zomaar gebeuren dat er een druk op ons leven ligt en we het niet aan kunnen wijzen. Heere, wil ons vanmorgen ook in deze dienst vanuit uw woord bemoedigen en versterken. Heere God, dat we mogen weten dat u ons leidt en dat u ons draagt van dag tot dag. En dan mag het zo zijn dat het woord van u zegt dat de duivel rondgaat als een briesende leeuw die geen moment rust kent. Maar uw zorg is er ook altijd en uw bewarende hand is er ook altijd. Heere, daarom mogen we niet vrezen, dat beveelt u ook in uw woord. Heere, zo leggen we het voor uw heilige aangezicht neer. Heere, er mag ook vreugde zijn vanmorgen. En dan denken we aan mevrouw Verheij die zo blij is dat ze weer in de dienst aanwezig kan zijn na een lange periode van ziekte. Heere, waar er toch zo'n graagte is om naar uw woord te luisteren, dat in te drinken, dat te overdenken, daar ook de kracht van te ervaren, telkens weer. En Heere, dan loopt het hart over. En dan wil de mond daar ook van spreken en u de lof en de eer en de dank daarin toebrengen. Heere, door die ook aanvaarden. Heere God, wees zo met ons. Ook als we vanmorgen het woord openen, lezen en overdenken. En dat is ook de scherpte in het woord wat aanwijst. Niet om te ontmoedigen, niet om neer te drukken. Maar juist ons om van een schadelijke weg af te leiden op die ene weg die ten leven leidt. Heere, schenk ons dan in het spreken en in het luisteren een knielende ziel. Dat we het van u de Heere verwachten. Ja, in u de Heere ook vanmorgen de krachten vernieuwen. Heere God, we bidden ook vanmorgen voor onze overheid. En vragen het van u, Heere, dat ze ook de wijsheid van u mogen ontvangen. Bij het werk wat ze moeten verrichten, bij de vele vragen die zich voordoen, de vele beslissingen die genomen moeten worden. Heere, dat we nog een stil en gerust leven mogen kennen. Heer God, dan mogen we vanmorgen ook bidden voor Matthias en Jacqueline Bos, die de doop hebben aangevraagd van hun zoon Massimiliano. Heere God, u hebt het zelf gezegd, laat de kinderen tot mij komen. En al van voor de geboorte mogen we al onze kinderen op u de Heere werpen. Ze bij u aanbevelen in uw genade en in uw vertroosting. U afsmeken wilt u hen leiden het leven door. Wil de vrezen voor uw heilige naam ook in het hart leggen. Heere, dat bidden we ook de kleine Massimiliano toe. Wilt u de ouders daarin ook nabij zijn. Dat ze het mogen voorleven, dat het ook gezien mag worden. Door de kleine jongen bij het opgroeien. Geef wijsheid daartoe, Heere God. We bidden ook vanmorgen voor uw bondsvolk Israël. Wilt u het nabij zijn? Wijsheid schenken ook aan hen die hen regeren. Heere, dat bidden en smeken we u al. In de naam van de Heer Jezus. En uit genade alleen. Amen. Het is warmboos met de stem, gemeente, maar misschien gaat het weer wat beter. Willen we met elkaar het woord openen in het Nieuwe Testament, in het Evangelie naar de beschrijving van Matteüs. En daarin lezen in het derde hoofdstuk de versen 1 tot en met 12. Matteüs 3, de versen 1 tot en met 12. En de tweede schriftlezing. Is uit het Johannes Evangelie, het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 13. Mag ik u eerst lezen uit Matteüs 3 en daarvan de versen 1 tot en met 13. We lezen daarin Gods woord en in die dagen kwam Johannes de Doper predikende in de woestijn van Judea en zeggende: bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabij gekomen. Want deze is het van de welke gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende: de stem des roepende in de woestijn, bereid de weg des Heren, maakt zijn paden recht. En dezelfde Johannes had zijn kleding van kemelshaar en een lederen gordel om zijn lenden. En zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honing. Toen is tot hem uitgegaan Jeruzalem en geheel Judea en het gehele land rondom de Jordaan. En werden van hem gedoopt in de Jordaan, belijdende hun zonden. Hij dan ziende velen van de Farizeeën en Sadduceeën tot zijn doop komen, sprak tot hem: gij allen gebroedsel, wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toren? Breng dan vruchten voor ter bekering waardig. En meent niet bij uzelf te zeggen: wij hebben Abraham tot een vader. Want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen verwekken kan. En ook is alreden de bijl aan de wortel der bomen gelegd. Alle boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Ik doop u wel met water tot bekering, maar die na mij komt is sterker dan ik, wiens schoenen ik niet waardig ben hem na te dragen. Die zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen. Wiens wan in zijn hand is, en hij zal zijn dorstvloer doorzuiveren en zijn tarwe in zijn schuur samenbrengen, en zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden. Tweede schriftlezing uit het Johannesevangelie, het eerste hoofdstuk, de eerste 13 versen. Johannes 1, de versen 1 tot en met 13. We lezen daarin Gods woord. In de beginne was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dat was in de beginne bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt, en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven, en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelfde niet begrepen. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat zij alle door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden opdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtig licht, het welk verlichtte ieder mens komende in de wereld. Hij was in de wereld en de wereld is door hem gemaakt en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne en de zijne hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven, welke niet uit de bloeden, noch uit de wil des vleeses, noch uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. Tot zover. De tekst voor de prediking, gemeente, is uit het Matthäus-evangelie. Het derde hoofdstuk, het tweede vers, waar we lazen: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Amen. Gemeente, voor we gaan zingen ter inleiding op de prediking, moet ik toch iets even rechtzetten. Bij de doopdienst is er juist in verband met de doopdienst geen koffie drinken na de dienst. Ik maakte een foutje, dus geen koffie drinken. Wij gaan zingen ter inleiding op de prediking van Psalm 103. En daarvan het tweede vers: loof hem die al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. En ook het zesde vers: zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen. Psalm 103, de versen 2 en 6. gemeente, ons schriftgedeelte begint met de woorden: en in die dagen kwam Johannes de Doper predikende in de woestijn van Judea. De evangelist Matthäus noemt hem de Doper. Geeft daar geen enkele verklaring bij waarom die hem zo noemt. De aanduiding de Doper komen we ook nergens tegen in het Oude Testament. In Jesaja 40 wordt hij genoemd de roepende in de woestijn. En zijn vader Zacharias noemde hem een profeet des Allerhoogste. En als het gaat om zijn taak, dan zegt zijn vader Zacharias dat hij tot taak heeft om zijn volk kennis der zaligheid te geven in vergeving hunner zonde, om te verschijnen aan degene die gezeten zijn in de duisternis en schaduw des doods, om onze voeten te richten op de weg des vredes. Maar met geen woord wordt er gesproken over dopen. Werd er dan voordien in Israël nooit gedoopt? Dan moeten we zeggen toch wel. Maar dat waren dan altijd heidenen die overgingen naar het Joodse geloof en in Israël werden ingelijfd. U weet het wel, zulke mensen werden dan proselieten genoemd. Ze werden gedoopt door algehele onderdompeling. En dat symboliseerde de afwassing van alle heidense onreinheid. Want vanaf nu zouden ze gaan behoren tot het uitverkoren volk. Een volk in het midden waarvan het de Heere behaagd heeft zich te openbaren door woord van de profeten en door wonderen en tekenen. Zaad van Abraham zijn zij. En daarom is er een geweldige kloof tussen heidenen en het uitverkoren volk. Ach gemeente, we hoeven alleen maar naar ons eigen volk te kijken. Sinds ons volk in de grote getale Gods woord heeft losgelaten, nemen de verloedering en de losbandigheid hand over hand toe. Het is eigenlijk niet beheersbaar. En ondanks alles wat er ook in de dagen van Johannes de Doper niet was overeenkomstig Gods woord, bestond er toch een groot verschil tussen het Joodse volk en de heidenvolken. Maar nu komt Johannes en zegt in naam van de Heere dat niet de heidenen door hem moeten worden gedoopt, maar het volk van Israël, het Joodse volk, het uitverkoren volk. Gedoopt moeten ze worden door volledige onderdompeling, om daarmee tot uitdrukking te brengen dat zij een onrein Israël achter zich wensen te laten en hem, de Heer Jezus, te volgen, in wie het koninkrijk der hemelen nabijgekomen is. Gemeente, de prediking van Johannes kwam hard aan en die was ook eigenlijk niets onziend. In de doop door onderdompeling stelde Johannes hen op één lijn met de heidenen. Bekeert u, zei Johannes de Doper, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dat was niet zijn mening, dat was niet zijn bevinding. Nee, dat was het woord van God. De woorden die Johannes sprak waren Gods woorden, gewerkt door de Heilige Geest. Als dit tot een mens doordringt, dan komt als vanzelf de vraag boven: wat gebeurt er met het van zere wegen uitgestrooide zaad van zijn woord? We hoeven daar niet naar te raden vanmorgen, gemeente. De Heer Jezus heeft het ons verkondigd wat daarmee gebeurt. Hij deed dat in die bekende gelijkenis van het zaad. U vindt dat in Matthäus 13. De Heer zelf vertelde dat een groot deel van het zaad verloren gaat. En dat kwam doordat een deel van het zaad viel bij de weg en die vogels aten het op. Een ander deel viel op steenachtige plaatsen. En omdat het geen wortel had en diepte van grond, verdorde het in de zon. Weer een ander deel viel in de doornen en die doornen verstikten het zaad. En dan is er nog een deel dat valt in goede aarde en brengt 160 en 30-voudig vrucht voort. Bij al die delen moeten we denken aan mensen die Gods woord hebben gelezen of onder de woordverkondiging hebben verkeerd. Of ook in onze tijd het woord van God horen. Zij hebben ook de gelijkenis van het zaad gehoord. Onder hen zijn er ook heden ten dagen die zichzelf niet afvragen waar zij nou bezaaid zijn in het leven. Misschien vindt u dat vanmorgen wel een hele scherpe vraag. Maar toch een vraag die zich opdringt. Dat u en ik ons toch afvragen waar zijn wij bezaaid in ons leven. Waar is het terecht gekomen? Heeft het zijn kracht mogen doen? Is het op steenachtige plaatsen terecht gekomen? Is het verstikt door de drukte van ons bestaan, het leven van alle dag? Hebben wij God lief gekregen? Men wilde het woord in de tijd van Johannes niet toepassen op zichzelf. En daarna leefde ze aan de Christus voorbij. De Heere Jezus zei, we kunt dat lezen in Johannes 8 vers 37... De Heer Jezus zei, want mijn woord heeft in u geen plaats. Hij verkondigde het woord, maar het bracht geen vrucht voort. Geen waarachtig geloof, geen rusten in de Heer. En de Heer zei, want mijn woord heeft in u geen plaats. Dat kan gebeuren. Gemeente, waardoor komt het dat dat woord van God geen plaats heeft in een mens? Het woord van God is toch evangelieverkondiging en evangelieverkondiging is toch blijde boodschap. Het is waar. Maar weet u, evangelieverkondiging, het is best lastig om uiteen te zetten voor de kinderen. Maar ik hoop dat de grote kinderen het begrijpen vanmorgen. Evangelie van de Heer Jezus, dat is als waarde een schat. En dat zit in een grote kast. En wil je bij die schat komen, dan heb je een sleutel nodig. En daar gaat het nou om. Dan heb je een sleutel nodig. Een sleutel die toegang geeft tot die schriftkennis. Die sleutel bestaat niet uit geleerdheid. Bestaat niet uit scherpzinnigheid. Bestaat er niet uit dat u zo goed bent in de grondtalen. Paulus zegt in 1 Korinthe 1 vers 26, want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen. Het zat hem niet in de geleerdheid. Waaruit bestaat die sleutel dan? Hoe ziet die sleutel eruit? Die sleutel, dat is de heilige wet van God. De Heidelberger zegt, waaruit kent gij uw ellende? Ellende, dat is een woord met een hele historie, betekent eigenlijk uitlandig zijn, in de vreemde zijn, van God gescheiden zijn, ja. Hoe weet je dat? Dat je dat van nature bent. Dat weet je uit de wet van God. Daar leren we uit dat God een heilig God is. En wij onheilig zijn. En waar dat naar waarheid wordt gekend. Niet dat u dat regeltje ooit eens hebt gelezen en dat u dat ook kunt herhalen. En dat u zondag 2 uit uw hoofd kent, dat begrijpt u ook wel. Maar dat u het woord hebt gelezen en God bent bijgevallen. En dat heeft u uitgedreven. Uitgedreven naar de Heere God toe. Want uit die kennis van ellende, daar komt het verlangen, dat intense verlangen uit voort. Naar waarheid. Naar gerechtigheid in de Heere Jezus Christus. Het verlangen om nabij God te leven, dat komt daaruit voort. Dat is de sleutel die toegang geeft. En al het andere blijft dan het oppervlak. Gemeente, God liefhebben zonder een kennis van onze ellende is onmogelijk. Dan kunnen er uiterlijkheden zijn die misleidend zijn. Maar uiteindelijk heeft Gods woord geen plaats in hen. Die kennis van onze ellende is de vrucht van de werking van Gods geest. Hij drijft de mens uit tot hem. Als dan ook Johannes de Doper zegt, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dan zijn er ook velen die aan deze oproep gehoor geven. Het is alles uit hem en door hem en tot hem. Die dank en die lofprijzing beluisteren we ook in het boek van de Psalmen, in Psalm 52. Mijn God, u zal ik eeuwig loven omdat gij het hebt gedaan. En ik verwacht uw trouwe hulp van boven, uw waarheid zal bestaan. Maar ook als een mens in eigen leven moet erkennen dat hij zo iemand is bij wie het zaad van Gods woorden in de doornen terecht zijn gekomen, die hoeft niet te wanhopen. Zolang het nog het heden der genade is, is er een horend en een verhorend God die barmhartig en genadig is en zich vol liefde ook over deze boeteling ontfermt. Daarom moet het nadrukkelijk worden gezegd dat gered worden is een genadegave van God. En omkomen in het oordeel is schuld. Want het was niet nodig geweest. Johannes predikte in de woestijn van Judea. Niet in de tempel, niet in de synagoge, nee, in de woestijn. Volgens het Oude en het Nieuwe Testament is de wildernis van de woestijn de plaats waar de duivelen huizen. Je kunt dat lezen in Jesaja 13, in Jesaja 34, in Matthäus 12 en in Openbaring 18. Het komt eigenlijk op veel plaatsen voor waar de Heer er zo over spreekt. Daarom werd ook in het Oude Testament de zondebok de woestijn ingejaagd. U kunt dat lezen in Leviticus 16. In de woestijn is de Heer Jezus ook door de duivel verzocht. Daar in de woestijn moesten de mensen die gehoor gaven aan de oproep van Johannes de Doper hun zonde achterlaten, de werken van de duisternis. Het moest tot een breuk komen met het verleden. Bekeert u, zei Johannes. Het woord wat in de grondtaal wordt gebruikt, dat geeft aan dat het gaat om een totale verandering van gezindheid. Van denken, van gevoelen, van willen, van handelen, van spreken. Een totale breuk met al het oude. Het betekent van nu aan Jezus volgen en als het nodig is, ook zijn smaadheid dragen buiten de poort. Ook voor de tijd waarin hij leefde was Johannes de Doper een opmerkelijke verschijning. Hij viel op door zijn kleding, die was gemaakt van kameelhaar. Om zijn lenden droeg hij een lederen gordel. En hierdoor deed zijn uiterlijk denken aan de profeet Elia. Zijn maaltijden bereidde hij van sprinkhanen en wilde honing. Beide zijn volgens de Joodse spijswetten toegestaan en dus rein. Johannes kwam uit een priesterlijk gezin. En dan zou je toch verwachten dat er nou ook van de leiding van de kerk in Jeruzalem belangstelling was en betrokkenheid bij zijn werk. Maar daarvoor is nergens een aanknopingspunt te vinden. Johannes was een eenling, een gezondene. God zelf heeft hem die plaats gegeven en zijn taak was omlijnd. In Lucas 1 staat er, hij zal vele der kinderen Israëls bekeren tot de Heere hun God. En hij zal voor hem, dat is de Heer Jezus, heen gaan in de geest en de kracht van Elias. Om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen. Om de Heere te bereiden een toegerust volk. Hij is een heraut, een wegbereider. Er moet al een toegerust volk aanwezig zijn als de Heer Jezus aan zijn omwandeling begint. Er moet een volk zijn dat hem de komende verwacht. De prediking van Johannes was adventsprediking. De Heere komt naar deze wereld. De boodschap van Johannes was duidelijk. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Johannes wil daarmee zeggen dat zijn naderende komst een diepgaande verandering in hun leven, in hun denken, in hun streven en in hun gedrag teweeg moet brengen. Zijn wil moet voor hen bepalend worden. En waar dat niet gebeurt, wordt de Heere niet verwacht en wordt het geen advent. U zegt, vond de prediking van Johannes weerklank in Israël? Dan moeten we zeggen, ja, zeker wel. Onder zijn prediking kwam het in Israël tot een opwekking. Men werd wakker geschud. Verlichte ogen, uw verstands krijgen, zegt dan het woord, waardoor u de werkelijkheid van uw bestaan onder ogen krijgt. Maar dat betekent ook zicht krijgen op hem, de Heer Jezus Christus, die het leven is. En dan is er haast bij, bekeert u. Onder degenen die naar Johannes de Doper kwamen, waren ook fariseeën. De fariseeën vormden een beweging die is ontstaan na de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. En gemeente, ik moet dat toch altijd zeggen, het is of dat een drang is, maar er staan zoveel negatieve dingen in Gods woord over fariseeën. Maar er zit ook een keerzijde aan. De Heer heeft zich veel meer bezig gehouden met fariseeën dan met sadduceeën. Fariseeën hebben ook een staat van dienst, ondanks alles wat de Heer daar in negatieve zin van zegt. Na de terugkeer uit de ballingschap hebben ze heel veel goed werk verricht. En als op een bepaald moment, om precies te zijn, tussen het jaar 103 en het jaar 76 voor Christus, dan zitten we al niet meer zo ver bij de komst van de Heer Jezus vandaan. Als dan de macht in handen is van een zekere Alexander Janneus, die met geweld dat hellenistische denken, met al zijn goddeloosheid en perversheid, wil binnenbrengen in Israël, de tempeldienst wil beëindigen, zorgen dat de Heere niet meer wordt gediend, zoals het woord het voorschrijft, dan zijn het diezelfde fariseeën die zeggen, wij weigeren. Wij weigeren. En dan laat Janneus, die laat 800 fariseeën kruisigen. En hij stelt ze voor de keus en hij zegt, als je er vanaf ziet van je geloof, als je dat belijden van dat volk van Israël loslaat, kun je leven. En dan zeiden allemaal, kruis me dan maar. En zo gebeurde het ook. 800. Als u het Nieuwe Testament leest en u ziet die grote invloed van fariseeën op het volk van Israël, dan is dat de achtergrond daarvan. Daar is hun gezag ontstaan. En dan zitten ze met een streven om het alsmaar te perfectioneren, om de wet alsmaar te verbijzonderen, nog gedetailleerder te maken. En als u dan vraagt als een farizeeën, waarom doe je dat nou eigenlijk? Dan zegt hij, in de hoop dat de Messias dan spoediger zal komen en zal verschijnen aan Israël. Ik wil jullie dat toch een keer vertellen. Dat er ook een andere kant zit aan de fariseeën. En al die regeltjes die ze erbij maakten op die manier, dat heet dan in Israël de halacha. Die zijn gebundeld, te boek gesteld in de jaren na de vernietiging van Jeruzalem. Johannes de Doper haalde een streep door dat streven. Hij maakte korte metten met al die vermeende zekerheden en steunsels. Hij noemde hen adderige broedsel, omdat ze zijn prediking in de weg stonden. De slang is de vader van de leugen en de mensenmoordenaar van de beginnen. De fariseeën zagen zichzelf als die boom uit Psalm 1... die geplant is bij het water en op zijn tijd kostelijke vruchten voortbrengt. Maar Johannes waarschuwde en zei, de bij ligt aan de wortel van de boom. En de boom die geen vruchten voortbrengt, die wordt omgehakt. Als het gaat om Advent, dat is in de eerste plaats de menswording van de Heer Jezus, dan zien we dat Gods woord in de beschrijving van het evangelie naar Johannes ook spreekt over wat daaraan vooraf ging. Daarom hebben we die versen ook gelezen uit Johannes 1. Het zijn hele bijzondere woorden. In dat eerste vers van Johannes 1. In de beginnen was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Daarom is het de eerste vereiste dat wij in het woord blijven, daarin gefundeerd zijn. Dat gegeven wordt door de apostel Johannes nogmaals onderstreept in 1 Johannes 2 vers 24. Waar Johannes schrijft, hetgeen gij lieden dan van de beginnen gehoord hebt, dat blijven in u. Indien in u blijft wat gij van de beginnen gehoord hebt, zo zult gij ook in de Zoon en in de Vader blijven. Het is zo belangrijk om vast te houden aan dat woord van God. Mogen het zo zijn dat u en ik dit woord van de apostel Johannes niet vergeten, maar de kracht uit dat woord putten. Maar er is meer. In Johannes vers 2:1 te lezen we, alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Aarde, hemel, tronen, heerschappijen, overheden, machten, zienlijke, onzienlijke dingen, ze zijn door hem geschapen. Ze zijn door het woord, door de Heer Jezus geschapen. En Hij is voor alle dingen. En alle dingen bestaan tezamen door Hem. Ook u en ik, gemeente. Hij heeft ons geschapen. Welbelust, welbewust. Ieder leven is door Hem gewild. En met ieder leven heeft Hij een bedoeling. Zijn zorg gaat over alles. Hij hoort zelfs het geroep van de jonge raaf als ze honger hebben. Alles wat u en ik hebben daarvoor geldt, het komt uit zijn hand. Hebben u en ik geld, goederen, gezondheid, werk, eten, drinken, het komt uit zijn hand. Alleen een dwaas kan zeggen, wat heb ik met Jezus van doen? Want in Hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. U en ik kunnen geen vinger bewegen buiten zijn wil om. Begrijpt u hoe dwaas het is te bouwen op geld of goed of financiële middelen, dat we zeggen, als ik nou dat heb en dat heb en dat heb, zit ik goed voor de oude dag. Begrijpt u hoe zinloos dat is? Alles, maar dan ook alles, komt uit zijn hand. Hij hoeft maar iets weg te nemen en we verkeren in nood. Tijdens het laatste avondmaal, enkele uren was dat voor zijn lijden en sterven, herinnerde de Heer Jezus zijn discipelen aan die tijd toen Hij hen uitzond, 2 aan 2. En de Heer zei, ga het evangelie verkondigen. Het staat opgetekend in Lucas 22. En de Heer zei tegen ze, weten de kinderen dat ook? De Heer zei tegen zijn discipelen, je mag niets meenemen. Geen buidel en geen malen, dat wil zeggen geen portemonnee en geen tas met eten en drinken erin. Je mag ook geen schoonstel kleren meenemen, niets. Ja, maar Heer, niets. En zo zijn ze gegaan. Na 2 uur wandelen, gemeente, daar in die temperatuur, hadden ze honger, hadden ze dorst. Zij zelf hadden iets bij zich. Maar het was er. Bij het middageten, het was er. 'S Avonds waren ze moe, ze hadden onderdak nodig en een bed nodig om weer op krachten te komen. Het was er. Het was er, het was er, het was er. En zo zijn ze teruggekomen. Leven uit zijn hand. De Heer zei, heeft het u aan iets ontbroken? En ze zeiden, niets. Ons heeft niets ontbroken. De Heer heeft niet alleen alles geschapen, maar onderhoudt het ook van dag tot dag. De mens heeft geen ademtocht in reserve om zichzelf te helpen en te redden. In alles, maar dan ook in alles, zijn we dagelijks van Hem afhankelijk. Wie zou dan tegen Hem kunnen zeggen, wat heb ik met u van doen? Ook al zijn we in adem van de Heer afgevallen en gaan los van God onze weg door het leven, we houden niet op in alles van Hem afhankelijk te zijn. En Advent betekent dat God komt om bezit te nemen van alles wat Hem toebehoort. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. Die dag die nadert, gemeente. Maar wie bereidt zich daarop voor? Deze psalm van David, die ik zojuist citeerde, leert ons dat het weer zichtbaar zal worden van wie deze wereld is. Wiens wil daarin wet is. Dat woord van de psalmist betekent de doodsteek voor machten en krachten die in deze wereld werkzaam zijn. De Heere zal ze omtronen. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Gemeente, hebt u er wel eens bij stilgestaan? Hoeveel moeite een mens moet doen om verloren te gaan. Hoe dikwijls de Heere lokt en trekt. Heb u dat niet eens in uw leven, of in uw werk, of in uw gezin? Dat u dingen ziet gebeuren, dat je dacht, daar heb ik nou tegenaan gekeken en tegenop gekeken, maar afgevraagd hoe het verder moest. En dan worden die dingen zomaar geleid. Zijn hand in uw leven. De roepstemmen. Wat is het leven van een mens kostbaar in het oog van God? Wat moet je veel moeite doen om je daarvan los te wrikken? Richt je op hem. Laat hem Heere zijn in je leven. Laat God weer uw God zijn. Grijp hem aan in zijn woord. Bid hem, u zal gegeven worden. Tegen de jonge mensen zou ik vanmorgen willen zeggen. Jij en ik weten misschien dikwijls niet goed wat we moeten bidden. En als ik het helemaal niet meer weet, dan grijp ik altijd naar het woord, meestal naar de psalmen. Want God heeft aan die mensen woorden gegeven om te bidden tot hem. En van die woorden mogen jij en ik nou ook gebruik maken. Daar weet God zich aan gebonden. Lees dan eens een stukje uit dat woord. Gewoon uit het boek van de psalmen. Geniet van de rijkdom die daarin staat. En ga met dat woord naar God toe. Als de psalmist vraagt van maak mijn treden vast in uw woord. Dan mag ik dat ook vragen. Zeg ik, Heere, want ze zijn niet vast. Begrijp je het? Bidden, dat is het. Dat is met het woord van God tot God gaan. Heer, ik heb in mezelf geen rechten of verdiensten. Maar u zelf zegt het in uw woord en daar pleit ik op. Bidden is zich aan God vastklemmen. Deed Jacob ook. Laat u niet los, zei hij, tenzij u me zegent. Bekeert u. Nadrukkelijk vermeldt Matthäus dat Johannes predikt in de woestijn van Judea. Die woestijn heeft voor Israël een bepaalde klank. Want voordat Israël Kana binnentrok, verbleef het 40 jaar in die woestijn. Daar heeft de Heer dat volk gelouterd. Zo wordt ook in de woestijn van Judea een plaats van loutering. Want zoals wij van nature zijn, kunnen we de Heere niet ontmoeten en leven. Die boodschap van Johannes is duidelijk overgekomen. Want wij lazen, toen is tot hem uitgegaan Jeruzalem en geheel Judea en het gehele land rondom de Jordaan. Gemeente, de prediking van Johannes de Doper was scherp en rigoureus. Of de bijl uiteindelijk zal worden gebruikt om de wortels, de levensader van de boom door te hakken, dat hangt er helemaal vanaf of dat er vruchten zijn te melden. Evangeliepredikingen oordeelsprediking vloeien hier samen in de prediking van Johannes de Doper. U zegt evangeliepredikingook? Ja, ook evangeliepredikingJohannes de Doper weet dat de volheid van de tijd is aangebroken. Weet dat Christus optreden aanstaande is. Weet als geen ander dat dit de tijd is dat een mens rechtsomkeert mag maken en terug mag keren tot de Here en tot zijn dienst. Hij weet dat dit de genadetijd is. Ook al hebben onze eigen wegen ons in de diepste duisternis gebracht, gemeente, wat er ook gebeurd mag zijn in uw leven, er is een weg terug naar God. Een weg die terug gaat naar het licht, naar het leven, naar de waarheid. Nu kan het. Nu is het heden der genade. Advent wil zeggen dat God het initiatief neemt en naar ons toekomt en zijn recht op deze wereld en op de mens die daarin woont opeist. De oproep van Johannes de Doper heeft veel weerklank gevonden. Gemeente, wie zijn zonden en schuld voor Gods aangezicht bevrijdt, die wordt daarvan losgemaakt door God. Wie zijn schuld voor Gods aangezicht beleidt, wordt van die schuld door God losgemaakt. We hebben ervan gezongen uit Psalm 103. Want wie zijn zonden en schuld beleidt, geeft God gelijk. Spreekt God niet langer meer tegen. Onbegrijpelijke genade. Niet op het woord van Johannes de Doper ontvangen ze vergeving van zonde, maar op het machtswoord van hem die na hem komt. De Heer Jezus Christus. Gemeente, hij over wie Johannes de Doper sprak in zijn prediking is gekomen. Hij is gekomen tot het zijne. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Die verwerping begon al in Nazareth en eindigde op Golgotha. De psalmist van Psalm 118 wees er reeds eeuwen van tevoren op dat dat zou gebeuren. Waarom? Waarom hebben ze hem verworpen? Sommigen zeggen, de mensen waren teleurgesteld. Zij verwachten de leeuw uit Juda's stam. En wat ze kregen was het lam Gods. De apostel Paulus spreekt hier ook over in de brief aan de Romeinen. En dan zegt hij daar in Romeinen 11, 32 iets waarover je eigenlijk niet uitgedacht raakt. Er staat dan letterlijk, want God heeft hen, dat is het volk van Israël, want God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat hij hen allen zal barmhartig zijn. Dat woord allen komt daarin twee keer voor. Romeinen 11 vers 32. Want God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat hij hen allen zal barmhartig zijn. Gemeente, als nazaad van Abraham zijn we van nature slaaf van Satan en slaaf van de zonde. Wij konden geen kant uit. De weg terug tot God was afgesloten. Een nieuwe weg konden wij niet banen. Het heeft het leven van de mens uitzichtloos gemaakt. En God wist het. Daarom heeft hij toen besloten een nieuwe en een levende weg te openen in de Zoon van zijn liefde, de Heer Jezus Christus. En als u alsmaar geplaagd wordt door de vraag, is hij ook voor mij gekomen? Heeft hij ook mij lief? Is het echt waar dat hij al zo lief deze wereld heeft gehad? Is dat echt waar? Als u dat bezighoudt. Als u dat bezighoudt. Breng dan eens in gedachten een bezoek aan de stal in Bethlehem. Daar ziet u hem liggen. De schepper van hemel en aarde, van zienlijke en onzienlijke dingen, die zelf schepsel is geworden om voor u en voor mij de weg terug te openen. Daar vindt u waarheid en daar vindt u leven. Amen. We gaan zingen, gemeente, van Psalm 67 en dan van het tweede vers. De volken zullen u belijden, o God, u loven, al te saam. Tweede vers is dat van Psalm 67. Samen bidden en danken, gemeente. Vader in de hemel, we danken u dat u het ons schonk, dat we hier in alle rust bijeen mochten komen, dit schriftgedeelte met elkaar mochten lezen en overdenken. En Heer, als we dan daarop terugzien, en we leggen dat naast ons leven, wat is er dan dikwijls onnodig, veel zorg en veel kramp? En u zei tegen uw discipelen, heeft het u aan iets ontbroken? En ze zeiden niets. Alles uit uw hand. Bij al die koppels die het land introkken, 2 bij 2, om het woord te verkondigen. Daar hebben ze het ervaren dat u de schepper bent. Dat alles overeenkomstig uw wenken gebeurt. En toen is er ook rust gekomen. Heren, dat we dat ook mee mogen nemen. Mee mogen nemen dat u zich zo gebogen hebt naar die mens toe in nood. Dat u, Heer Jezus Christus, de schepper, schepsel bent geworden in Bethlehemstal. Omdat er voor ons leven zou komen. Over de grens van het graf heen. Uw naam willen we daarvoor ook aan het einde van deze dienst eerbiedig loven en danken. Heren, we dragen ook de Broederskerkenraad aan u op. Wilt u er nabij zijn in hun ambtelijk werk. Wijsheid van u en wegen schenken bij alles wat doordacht en beslist moet worden. Leid hen door uw geest. Wilt u in het bijzonder zijn met uw dienaar die u verbonden hebt aan deze gemeente. Dan denken we ook in het bijzonder aan het evangelisatiewerk, ook aan de evangelisatiedienst die gehouden staat te worden. Heer, geef zelf de woorden in zijn mond. En wil uw koninkrijk nog uitbreiden en toebrengen tot die gemeente die zalig wordt. Die het in alle dingen, in leven en in sterven, van u de Heere verwacht. Dank u ook voor de liefdedienst van de koster. Dank u ook voor het getuigendorgelspel. Bidden u, Heere, neem weg wat niet naar uw wil kon zijn, maar wil het u bezegenen. Ook vanmiddag de gemeente weer samenbrengen rondom het woord. En wilt u ook dan uw dienstknecht sterken. We smeken het u al in de naam van de Heer Jezus Christus. Uit genade. Amen. Slotzang gemeente is Psalm 145 en daarvan het 5e vers. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. 145 vers 5. bidden we om de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met ons allen. Amen.